Halleluja. Dus we zijn aan een nieuwe Bijbelreeks. Degenen die er vorige week niet bij waren, om even kort samenvatten en te schetsen de brief van Paulus naar de kerk in Korinthe. Het is niet zijn eerste brief. Hè. Er staat er misschien wel 1 Korintiërs of de eerste brief. Maar het is zijn tweede brief of misschien zelfs zijn derde, zeggen sommige theologen. De eerste brief is verloren geraakt. Blijkbaar hadden de Korintiërs veel vragen. En is dit eigenlijk ook een antwoord? Eigenlijk deze brief die we nu voor ons liggen hebben, is een antwoord op vragen die zij hebben gesteld. Dus eigenlijk moeten we zo een beetje gaan uitdokteren van welke problemen, welke vragen hadden de Korintiërs? Wat was er in die kerk gaande? Wat was er in die gemeente gaande? Dat Paulus ineens zo van die, ja, soms voor ons toch wel vreemde uitleg, vreemde antwoorden geeft. Dus het is altijd goed om, wanneer je iemand anders zijn e-mail leest, hè, en je hebt natuurlijk de context niet, en dan kan je daar geen conclusies uit trekken. Heel belangrijk dus om te weten in welke situatie, in welke tijd, in welke commune, wat was de sfeer in die tijd, wat was de cultuur van die tijd. En ik heb toen vorige week ook gezegd dat je moet onthouden, hè, de stad van Korinthe, die, we kunnen dat lezen in Handelingen 17 en hoofdstuk 18, dat Paulus die stad had bezocht en daar anderhalf jaar is gebleven. Dat was in de jaren 50 na Christus. Het was een rijke stad, het was een stad, een poortstad. Dus ook een stad die lag aan de zee. Een stad waar dat dus heel veel handel in werd gedreven. Een stad die ook volledig was gerestaureerd door de Romeinen. En dus vooral een Romeinse demografie had. Met natuurlijk een Grieks onderwijs en Griekse gedachten. Dat maakte dus van deze stad een beetje een metropool in die tijd. Hè. Elke nationaliteit was daar te vinden. Het was een mix van alles en nogmaals, maar vooral van rijke mensen. Dat moet je in gedachten houden, omdat in die tijd, in die cultuur, was er de eer- en de schaamtecultuur. Ik heb dat vorige week ook uitgelegd. En dat was het belangrijkste wat er was in die cultuur, dat was om eer te verzamelen. Eer voor uw naam, voor uw familie, was heel belangrijk. Men kreeg eer door natuurlijk rijk te zijn. En niet alleen om die rijkdom bij te houden, maar eigenlijk om te laten zien dat je rijk was. Ja? Als je liet zien dat je rijk was, als je liet zien dat je vrijgevig was, dan kreeg je meer eer. Ja? Men kreeg eer door door huwelijken af te sluiten, door de kinderen, het goed gedrag van de kinderen was heel belangrijk om dat naar buiten te brengen, door veel connecties te hebben in hoge plaatsen. Hè. Eigenlijk was het een beetje de Facebook-mentaliteit die wij nu vandaag de dag hebben. Hè. Op Facebook wordt alles uitvergroot. Daar moet je laten zien dat je rijk bent, dat je connecties hebt, dat je mensen kent, dat je op reis gaat. Hè. Je een toffe partner hebt, de beste partner in de wereld op Facebook. Dan maar achter de scherm is natuurlijk helemaal iets anders. Dus eigenlijk is het niet veel veranderd, hoor. In onze cultuur, in onze tijd, is het vooral de likes, hè, die we nu achterna jagen. Wat ook een vorm van eer is. Hè? Dat zijn likes. Applaus. Commentaren.
Waarom?
Excuseer. We zoeken achter de bevestiging van mensen. Van zoveel mogelijk. En dat brengt ons aan een goed gevoel over onszelf. En daardoor gaan we dus een ander beeld van onszelf naar buiten brengen. Omdat we dan denken dat we dan meer aanvaard gaan worden. Maar er is natuurlijk één iemand die doorheen alles spreekt. En dat is de Heer Jezus die recht in ons hart krijgt. En de Heer Jezus heeft zelf ook gezegd. Als je rijk bent, laat je rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Of je linker niet weet wat je rechterhand doet. Hè. Als je geeft, geef het dan niet in het bijzijn van alle mensen om geëerd te worden. Als je bidt, wees dan niet zoals de fariseers die bidden op de rand van de straat voor het oog van de mensen. Dus dat is een mentaliteit die niet van het koninkrijk van God komt. Hoe kon men ook eer krijgen was door uw publiekelijk imago, door uw wijsheid, hè, door wijsheid publiekelijk te tonen, door uw welsprekendheid. Als jij goed kon spreken en je had een bepaalde functie ergens in die amfitheaters, dan was dat natuurlijk heel impressive. Hè? En dat was vooral een zekere skill, hè, een skill, een talent, die werd geapprecieerd onder de Romeinen en de Grieken. Dat was dus de retoriek, de welsprekendheid, de filosofie, het debatteren, hè, onder elkaar met woorden. En daar verwijst onze vriend Paulus ook heel veel naar. Momentje, even een zakdoekje pakken. En Paulus verwijst er ook veel naar in het eerste hoofdstuk over de wijsheid van de wereld. Dat dat niet vergeleken is met de wijsheid die God ons wil geven. En de wijsheid die God ons wil geven is Christus gekruisigd. Hè? Christus gekruisigd is een aanstoot voor de Joden en is dwaasheid voor de Grieken. Dat wil zeggen, de Joden denken dat iemand die aan het kruis hong, of volgens de wet was dat een vervloekte. En daar kan dus geen zegening uit voorkomen, volgens de Joden. En voor de Grieken is dat een dwaasheid, want een gekruisigde is een crimineel, levert de dood op. Hoe kan uit de dood iets goed voorkomen? Is dwaasheid. Maar beide, amen, redeneringen worden ontkracht door de opstanding van Jezus Christus. Amen, dat is de wijsheid van God en door zijn opstanding, amen, is zijn offer van waarde voor ons. En dus u ziet hoe deze eer- en schaamtecultuur, die ook wel wat varieerde van bevolkingsgroep tot bevolkingsgroep. Zo bijvoorbeeld was er een andere code, eer- en schaamtecode, tussen Grieken, Romeinen en Joden. Bijvoorbeeld, heel belangrijk in die tijd was, met wie at je samen? Ja? Met wie at je samen? Bij wie ging je aan huis? Ja, heel belangrijk, connecties. Met wie had jij een relatie? Ik zeg het, het was een Facebook van die tijd. Wie was je vriend? En Romeinen en Grieken zouden dus niet omgaan met de armen. Armen en rijken zouden niet met elkaar omgaan. Slaven en vrije in de hoofden van een Romein of een Griek, dat gaat niet te samen. Hè. Man en vrouw, de Romeinen wel, maar de Grieken niet. Ja. De Joden daarentegen, zij zouden niet mengelen met heidenen, dus niet met ongelovigen. Iets wat de Romeinen en de Grieken dan wel zouden doen, maar de Joden, zij mixen niet met heidenen. Zij houden ook een strenge onderscheid tussen mannen en vrouwen. En dan waren er ook nog andere standaarden onder seksuele moraliteit, homoseksualiteit, het huwelijk, dat ook varieerde natuurlijk tussen Romeinen en Grieken en de Joden. Dus zo had je allerlei verschillende bevolkingsgroepen. En in die gemeente, in de Corinthische gemeente, zat dus een mengeling van bekeerde Grieken, bekeerde Romeinen, bekeerde Joden. En die komen dan tot de Heer en we zagen dat er een probleem was in het eerste hoofdstuk, dat er partijdigheid was. De ene zei ik ben van Paulus, de andere zei ik ben van Apollos en ik ben van Petrus. En er waren dus partijvormingen, omdat dat in die cultuur, ja, dat was wel een item. Een van de zaken ook om eer te krijgen was om een zekere filosoof of een guru of een rabbi, om die te sponsoren. Om die publiekelijk dus ja, geld te geven en ja, dus eigenlijk een sponsor zijn. Hè? Als hij een trip moest maken, zou je die dan geld geven. Moest hij dan langskomen, je zou die opnemen in je huis. En daar kreeg je dus ook eer mee. En blijkbaar die gedachte was dan ingeslopen in de kerk, waardoor dat er dus bepaalde groeperingen de Apollos meer apprecieerden dan de Petrus. Misschien omdat Apollos meer Grieks was en Petrus was meer Joods. Maar dan waren er toch voor Paulus, omdat je een beetje een mengeling was tussen Romein. Ik weet niet waarom dat ze verschillende mensen eruit kozen, maar het was niet van God. En dat is wat onze vriend in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 nog gaat proberen recht te zetten. We gaan even lezen. Broers en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Oké, wat is hier het geheim van God? Hij zegt, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen. Hij zegt, ik heb dat niet verkondigd met een uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Hij refereert dus naar die filosofen die heel welsproken waren, die al de tactieken en technieken van de retoriek onder de knie hadden. Maar hij zegt, ik ben zo niet gekomen, ik ben in de kracht van de geest gekomen met het geheim van God. Wat is het geheim van God, weet iemand dat? Wat is het geheim? Ja, moeder? Ja? Dat is ook een geheim, inderdaad. Groot is de geheimnis van God in 1 Timotheüs 3:16. Ja, alleen. Ja. Oké. Oké, en wat betekent dat? Als hij in ons is, dan is er geen veroordeling. En inderdaad ook geen Jood of Griek. Hè? Er is geen onderscheid meer tussen heidenen en niet-heidenen. En dus inderdaad, het geheim van God is inderdaad de grote God die in Christus de twee bevolkingsgroepen met elkaar verzoend. De heidenen en de niet-heidenen. Dat is het geheim, want hij zegt dat ook ergens anders in Romeinen. Romeinen 16, vers 25. Zegt hij, aan hem die bij machten is uw kracht te geven. Dus aan God. Overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig. Overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Dus het geheim, hij zegt nog altijd niet wat het is, hè? Hij zegt het in de brief naar Efeziërs. Maar hier ook heeft hij het over een geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, dat in, dus met andere woorden, in het Oude Testament nog verhuld was, maar nu in de laatste dagen is het onthuld, geopenbaard, en wordt het op bevel van de eeuwige God, moet het verkondigd worden. En moet het bekend worden bij alle volken. Efeze legt hij duidelijk uit wat het geheim is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld, waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in het mysterie van Christus. Heeft u een mysterie geheim? Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbel punt. En wat is het geheim? De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. maken deel uit van hetzelfde lichaam, hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Amen. Dat is dus het geheim. Laten we teruggaan naar 2 Korinthe. Amen. Dus dat geheim, zegt Paulus, wordt niet verkondigd met een uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Hij zegt zelfs in vers 3, ik kwam bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Vers 4, de boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Amen. Momentje. Halleluja. Dus Paulus zegt, de boodschap die wij moeten verkondigen, de eenheid in Christus, amen, dat we door het bloed van Jezus, elke scheiding dat er ook mogen geweest zijn, dat dat weg is. Elke scheiding, amen, basis van huidskleur, ras, financiële status, welke onderscheid dat er ook mogen zijn tussen mensen, in Christus is dat allemaal verdwenen. En dat is die boodschap van verzoening die wij horen te verkondigen, kan alleen overtuigd worden door de kracht van de geest. Amen. Het is een boodschap dat iets losmaakt in de mensen. En ik kan dat niet losmaken op basis van mijn welsprekendheid, of basis van mijn eigen wijsheid, op basis van mijn eigen redeneringen. Het is Christus die het reeds heeft gedaan. En geloof in dat activeert de kracht van de geest om die verandering te bewerken in de harten van zij die dat goede nieuws aan horen. En Paulus zegt aan mijn reden, hij zegt, ik kwam niet over als iemand met grote woorden, met fantastische wijsheid en welsprekendheid, want dan zou uw geloof op menselijke wijsheid steunen. En dat wil ik niet, zegt hij. Ik wil dat uw geloof steunt op de kracht van God. Amen. Amen. We mogen de mensen niet afhankelijk maken, broers en zusters, van mensen. Ja, maar van de kracht van God. Ik zal nogmaals zeggen, we mogen mensen niet afhankelijk maken van predikanten, van charismatische predikanten. Pas op, en begrijp me niet verkeerd, ik hoor graag een predikant, een charismatische, gezalfde, welsprekende man of vrouw van God, amen, dat u kan beroeren in het hart, amen, ik hou ervan, maar we mogen er niet afhankelijk van worden. Amen. Het is geloof in de inhoud van de boodschap, niet hoe ze wordt verkondigd, want als we alleen maar op zoek gaan naar hoe dat de boodschap wordt verkondigd, dan gaan we altijd een emotie nastreven. Amen. Paulus zegt dat hem zelfs angstig was. Hij was zelfs onzeker. De Korintiërs beschuldigen hem zelfs dat hem eigenlijk niet zo goed kon spreken. Maar het was de inhoud van de boodschap die hij bracht. En de kracht van God die ermee gepaard ging, dat een verandering zou teweegbrengen in de mensen. Soms heb ik het gevoel dat in de hedendaagse charismatische christelijke wereld het andersom is. Dat men oordeelt een boodschap op basis van de retoriek. Dat dan moet doorgaan als wijsheid, snap je? En dan heb ik het meestal over het volume. Over het theatraal, dramatisch gebeuren achter de pulpit. En eigenlijk is dat maar een afleiding. Want als je de inhoud gaat bestuderen, dan schiet er eigenlijk nog maar weinig over. Meestal zijn dat preken die je kan samenvatten in een paar minuten. Nu, dat kan zijn dat dat nodig is inderdaad om een punt door te brengen en inderdaad dat een emotioneel iets los te maken. Maar we mogen er niet afhankelijk van zijn. Amen. Gods geest. Daar moet ik afhankelijk van zijn. En God kan spreken door een saaie bijbelleraar. God kan spreken door een energieke bijbelleraar. God kan spreken doorheen een ezel. God kan spreken doorheen iemand dat ik nog nooit heb ontmoet op straat, die God misschien zelfs nog niet kent, maar doorheen zijn gesprek kan de geest van God mij iets naar boven brengen. Amen. Ik heb gisteren een e-mail gekregen van een persoon die een paar jaar geleden naar onze kerk ging. En zij was bezig, vooral bezig met de eindtijdtheorie van Irvin Baxter. En dat is trouwens een profeet uit onze organisatie die ondertussen is overleden een paar jaar geleden. En zij was daar enorm mee begaan. En helemaal in verkocht. Dat ze zelfs zijn magazine wou uitbrengen en zo verder. Maar ik heb haar altijd gezegd van, ja, dat, je moet daar niet te veel, niet te diep in gaan. Dat is, ik heb een andere visie gekregen. Dat is niet helemaal correct, heb ik gezegd. Maar ze moest er niks van weten. Maar in ieder geval, ze stuurde mij gisteren een e-mail door te zeggen van, ik heb zijn profetie bestudeerd van die Baxter. Ik heb gezien dat hij het toch wel mis had. En de opmerking die ik ooit had gemaakt naar haar toe, had ze in gebed voor God gebracht en was dus bevestigd door God. Maar dat is dus iets dat ik gewoon een casual conversation, denk vijftal jaar geleden, heb gezegd. Amen. Niet al te veel woorden, maar u ziet hoe God bepaalde gedachten, woorden naar boven kan brengen ten gepaste tijden. En mensen willen niet altijd luisteren. Mensen willen niet altijd op dat moment horen wat je te zeggen hebt. Maar als van God komt, zeg het dan toch maar en laat God bepalen wanneer het de tijd is om dat zaadje dat je ergens ooit hebt gezaaid, naar boven te brengen. Amen. Dank u, Jezus. We zullen even verder lezen. Vers 6. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Vers 8. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. De machthebbers van deze wereld doelt waarschijnlijk op Pilatus en Herodes, die de Heer uiteindelijk hebben gekruisigd. Moesten ze het plan, moesten ze de glorie, moesten ze Gods wil hebben kunnen ontcijferen en kunnen openbaar krijgen, dan hadden ze hem waarschijnlijk niet gekruisigd. Maar we gaan even verder lezen. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Amen. Halleluja. Wat God heeft bestemd voor wie hem lief heeft. Wat wil dat zeggen? Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen menshart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Terwijl je eventjes over die vers 9, terwijl je daar eventjes over nadenkt, is trouwens een quote van Jesaja, 64 vers 3. Maar wat wil het eigenlijk zeggen? Terwijl je erover nadenkt, ga ik even een glaasje pakken met water.
Momentje.
Amen. Dus wat denk je dat die vers betekent? Oh. Wat blieft? Mm-hmm. Amen. Amen. Ja, ja, iemand anders? Mm-hmm. Inderdaad. Inderdaad. Dus wat sommige mensen. Of sorry, nog iemand anders? Hmm. Ja. Je hebt misschien al eens een preek gehoord over die vers. En natuurlijk, als je het zo leest, wat het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord, wat in je menshart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. En natuurlijk zou je daar van alles aan kunnen koppelen. Je zou zeggen van, kijk, wat heb jij nog niet gezien? Je geliefde die op sterven ligt. Hè? Wat heb je niet gezien? Hem genezen. God gaat hem genezen. Wat heb je niet gezien? Die job, hè, die je zo graag wilt. Heb je het nog niet gehoord, maar God gaat het, hè, openbaren. Wat in geen menshart is opgekomen, God gaat u zegenen. Boven wat jij kunt durven dromen, wat zelfs nog niet in je hart is opgekomen. God gaat het geven aan u. God heeft het bestemd. Heb je daar al eens een preek over gehoord? Of deze vers en dat was dan de preek? Iemand? Meestal is dat een vers dat ze dan gebruiken om, ja, God gaat u zegenen met eenderst wat jij in gedachten hebt. Ook al heb je het nog niet gezien, ook al heb je het nog niet gehoord, maar je moet het visualiseren. Je moet het voor uw geest halen. Hè? Je moet het hard genoeg denken en geloven. En dan zal het gebeuren. Maar nee, het is zoals jullie hebben gezegd, inderdaad. Als je rekening houdt met de context, wat we juist allemaal hebben gelezen, gaat het dus over de wijsheid van God? Gaat het dus over de redding? Hè? Gaat het dus over de redding die in het Oude Testament, want het is een quote van Jesaja, nog verborgen lag? Het oog had de genade van God in al zijn volheid nog niet gezien. Amen. Het oor had nog niet gehoord het goede nieuws. En met het goede nieuws hebben we het dan over de redding en de verzoening van alle mensen. Het was wel in het Oude Testament reeds voorspeld. En het was wel altijd de bedoeling van God om alle mensen erbij te betrekken. Te beginnen met Israël en dat dan het licht van God via de wet van Mozes en dan in Israël en het licht van God en de redding van God dan zou verspreiden naar alle volkeren toe. Maar het was nog nooit gezien. De wet was beperkt. De wet was beperkt. Mensen konden zich niet aan de wet houden. Dus mensen gehoorzaamden God niet altijd. God moet de mens straffen. En dus de ogen en de oren hadden het nog niet gezien. Het was zelfs niet in de mensenhart opgekomen dat God zelfs zijn hand van redding en genade zou uitrekken naar andere volkeren. Maar het is bestemd voor wie hem lief heeft. En dat is voor allen. Amen. Dank de Heer. Dat is eigenlijk wat deze vers zegt. Dus we kunnen die niet zomaar gebruiken om te zeggen van, hey, wat heb je nog niet gezien? Denk het goed hard, bid erom en je gaat het krijgen. Nee, dit heeft te maken met de openbaring van het geheim van God. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Amen. Uw identiteit in Christus wordt geopenbaard door de geest. Dank u, Jezus. Dat Jezus zijn bloed maakt dat jij één bent, halleluja, met hem, basis van geloof kennen, kan enkel en alleen maar geopenbaard worden en te kennen vallen hier door de geest van God. Amen. Dat is een openbaring. Het heeft mij jaren geduurd eer dat ik echt de genade van God begon te snappen wat het betekent om één te zijn met hem. Wat het betekent, de identiteit in Christus. Wat het betekent om geheiligd, gerechtvaardigd te zijn op basis van zijn werk en niet op basis van mijn werk. Dat heeft me jaren geduurd. Het was een openbaring van de geest van God. Amen. Vers 11. Wie is in staat de mens te kennen behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, omdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Amen. Paulus wil zeggen, wilde jij weten wat God aan u heeft gegeven? Wel, ik kan u dat wel uitleggen, maar het gaat de geest van God zijn, die God zelf is, die God kent. Hij gaat u uitleggen wat hij heeft gedaan voor u. Amen. Het is niet mijn wijsheid, niet mijn welsprekendheid. Ik kan prediken zo hard ik wil. Ik kan het elke week proberen te zeggen, maar uiteindelijk is het een klik. Amen. Een klik, een sluier dat van uw gezicht moet vallen. Amen. Sommige mensen horen misschien deze boodschap al jaren. En het bewijs of je de openbaring hebt gesnapt, dat de geest van God u heeft, zit meestal in de vruchten natuurlijk van die geest. Hè? Is die vrucht van die openbaring van die geest, is dat vergeving naar anderen toe? Is dat genade naar anderen toe? Is dat liefde? Is dat joy? Is dat vreugde, desondanks moeilijke omstandigheden? Is dat geloof in de trouwheid van God, desondanks omstandigheden? Dus men kan wel zien die vruchten van het werk en openbaring die de geest u geeft. Amen. Daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. En zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven, wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Oké, wat wil dat laatste hier zeggen? Want zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Wat zou ik kunnen zeggen? Mensen die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. Zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Ja, zou iemand een gedachte erover? Amen. Ja, Marian? Ja, inderdaad. En dus als je Gods geest hebt, kan je alles onderscheiden, kan je alles beoordelen, dan begrijp je de wil van God. Dan kan je zeggen, dit is juist, dit is verkeerd. Amen, dat is Gods weg, dat is niet Gods weg. En dan word je niet door niemand anders beoordeeld, omdat je de wil van God kent. En is er iemand hoger dan de wil van God? Dan God zelf. Dus als God voor u is en jij doet wat God vraagt van jou, amen, dan kan niemand jou oordelen, want God heeft jou gestuurd om alles te beoordelen. Ja? En met beoordelen hebben we het niet over vooroordelen. Ja? We hebben het niet over oordelen, we hebben het over beoordelen. Dat wat ja, Jezus heeft gezegd, er is een juiste manier om te oordelen. Ja? Dat wat slecht is, is slecht. Amen. We maken constant oordelen. We maken constant oordeel van dat is goed en dat is verkeerd. Amen. Nu, als we niet genoeg informatie hebben, mogen we niet zomaar een vooroordeel maken. We moeten pas als we alle feiten hebben, als we bijvoorbeeld een oordeel willen maken over iemand, kan alleen gebeuren. Wanneer je alle feiten hebt, natuurlijk, en nog moeten we nog voorzichtig zijn, maar ik heb het over zaken die van de wereld komen. Hè? Zaken die de wereld zegt van dit is goed, en terwijl het woord van God zegt nee, dat is niet goed, dat is verkeerd. Amen. Als mensen dan tegen mij zouden zeggen, maar wat ben jij nu voor iemand? Je oordeelt. Nee, ik oordeel niet, ik kan niet worden beoordeeld door wat de wereld zegt. Amen, want God zegt dat het zo is. Dus eigenlijk ben je God aan het oordelen op zijn oordeel, maar dat is tussen u en God. Amen. Maar Paulus zegt, onze gedachten zijn die van Christus. Amen. Hetgeen dat wij prediken, hetgeen dat wij onderwijzen, zegt hij, dat komt van de Heer. Amen. En dus eigenlijk zijn we beschermd dus ook door hem. Dat is wat hij hier wil zeggen. Amen. En ja, oordeel. Ik heb deze morgen nog gezien. Er is een zekere profeet. Ik ben zijn naam vergeten. En hij sprak zich heel hard uit tegen andere mensen die zichzelf profeten noemen. En ja, je moet dat doen. Paulus deed dat ook constant. Hij sprak zich uit over tegen de valse profeten die de kerk aan het insluipen waren met een vals evangelie. Hij zegt tegen de kerk in Galaten, als iemand anders, hè, of een engel des Heeren, zo gezegd, een ander evangelie komt prediken dan hetgeen dat ik heb gepredikt, laat hem vervloekt zijn. Dat is een oordeel. Amen. Hij noemt soms sommigen bij naam die hem schade hebben toeberokkend. Hij zegt zelfs, Paulus zegt zelfs dat hij Petrus heeft geoordeeld omdat hij vond dat hij een hypocriet was. Paulus zegt dat gewoon openbaar in een brief. Hij is dat niet met Petrus gaan bespreken. Wat misschien nadien wel, maar hij zegt het gewoon. Dat is geen gossip, dat is geen achterklap. Hij heeft gewoon de zaken die hij zag als verkeerd aan de hand van het woord van God zo inderdaad bestempeld. En in ieder geval, dus om terug te komen op een verhaal wat ik deze morgen had gelezen. Dus deze profeet had gehoord van andere profeten, die zetten video's. Ze hebben extra openbaring en visioenen gekregen over de hemel. Deze profeten, heel, heel vreemde mensen hoor, mannen en vrouwen. Als je het zou zien, zou je denken van wie gelooft daar nu in? Maar het is allemaal in de naam van Jezus, zo gezegd. En zij krijgen regelmatig visioenen van de hemel. En de hemel ziet eruit als een groot paradijselijk Disneyland, waar dat er watervallen, zo groot als de Niagara watervallen, maar dan van chocolade. En je kan er zoveel van eten en drinken als je wilt. Bergen van Jell-O, dat is zo'n Amerikaans product. Er lopen rare beesten rond in de dinges. Hetgeen dat jij wilt dat de hemel is, zo zal de hemel worden. En zo waren ze het dan allemaal aan het uitleggen en ze kregen er allemaal dan visioenen van. En er zou zelfs een tweede kans zijn in deze hemel. Moest je aan de andere kant uitkomen, dus in de hel, en je zou dan de hemel zien, dan zou je nog een kans krijgen om je te bekeren, om dan naar een andere kant te kunnen komen. En dus dat waren dus deze openbaring van deze profeten. Dat waren ook trouwens dezelfde profeten die hadden geprofiteerd dat Trump zou herkozen worden. En die hebben trouwens nooit zich daarvan bekeerd. Die hebben nooit zich geëxcuseerd dat ze verkeerd waren. Ze hebben gewoon simpelweg de datum altijd verlegd. Dat waren, ja. En dus, dan moet je dat oordelen. Deze man heeft dus een uitspraak gedaan over deze valse profeet. En zeggen van, dit is niet bijbels, dit is vleeselijk, het is niet van de geest van God. Zij maken er een klucht van. Het wordt tijd van de kerk van God om tegen zo'n ding eens uit te spreken. We hebben zo'n zaken veel te lang getolereerd, door de vingers gezien. Maar het is beschadigend, het is beschamend voor het lichaam van Christus. Vele mensen worden erdoor verleid en misleid, geven geld en hopen geld aan deze bedieningen. In de hoop ook zo'n zaken mee te maken en zo'n visioenen. Hè, want ze onderrichten u dan om ook zo'n visioenen te kunnen krijgen en zo verder. Het spreekt zich uit buiten de Bijbel. En telkens als wij achter mensen aangaan die zeggen dat zij de zalving in petto hebben, dat zij een monopolie hebben op de visioenen en op het woord van God, dat is heel gevaarlijk. Zij zeggen ook van dat zij de code bezitten om Gods woord te kunnen interpreteren. Ja. En de code is natuurlijk hun visioen. De code is wat God tegen hun zegt. En als God tegen hun zegt, zullen wij tegen het publiek zeggen. Dus jullie kunnen niet rechtstreeks tot God komen, maar je moet dus via mij komen, want ik ben een profeet en God heeft profeten in de kerk aangesteld. Snap je hoe dat werkt? Hè? En het woord van God is inderdaad fantastisch, maar ik zal het u wel uitleggen, want God spreekt tot mij. Dat is eigenlijk de gedachtegang waarmee dat ze de mensen dus helemaal misleiden. En uiteindelijk is het de mensen hun eigen schuld. Want zij mogen zich niet afhankelijk maken van andere mensen en de interpretatie. God heeft zijn geheimenis, zijn mysterie, bekendgemaakt. En het is geen mysterie waar je dag en nacht op je knieën moet gaan zitten in hoop een visioen te krijgen, zodat God u gaat uitleggen wat het mysterie is. Het mysterie staat redelijk duidelijk opgeschreven. Oké, het is waar, je hebt context nodig, ja, je hebt wel. Het zou handig zijn om zo'n studiebijbel te hebben. Het zou handig zijn om wat geschiedenis te weten over die periode en zo. Maar dat is allemaal bijkomstig. Maar de hoofdboodschap van het evangelie. Christus die is gekomen om ons te redden. Is redelijk makkelijk te begrijpen en te lezen. En heb je geen profeet, zus of zo nodig. Nu, dank de Heer voor bijbelleraren om u verder te brengen. Amen. Dank de Heer voor de vijfvoudige bediening van de kerk. Dank de Heer voor zijn woord. Ja, je kan opnieuw geboren worden op je eigen. Je kan de geest van God ontvangen op je eigen. Je kan het goede nieuws ontvangen en begrijpen op je eigen. En natuurlijk komt er een moment dat het ergens stopt en dat je iemand anders nodig hebt. Amen. Om u verder te leiden. Dank de Heer daarvoor. Want hè, we moeten een eenheid zijn, we moeten elkaar helpen en begeleiden daarin, maar we mogen niet afhankelijk zijn van andere mensen. Amen. Dank de Heer voor de vertalingen. Amen. Dank de Heer voor internet. Dank de Heer voor zijn geest. Dank de Heer, halleluja, dat hij een onderscheiding geeft. Een mens die de geest bezit, kan alles beoordelen. Amen. Laten we onze ogen openen en laat God ons helpen de zaken te beoordelen. Laten we daar niet bang voor zijn. Amen. In Jezus' naam. Laten we de gedachten van Christus, halleluja, onze gedachten maken, zodat we alles kunnen onderscheiden. Amen. Tot hier gaan we het houden vandaag. Zo'n extra Bijbelse openbaring, altijd gevaarlijk. Hè? Zo is het Mormonisme ontstaan, zo is de Jehovah's Getuigen ontstaan, zo zijn de Adventisten ontstaan, zo zijn zoveel sectes ontstaan. Allemaal Allemaal claimen ze de nieuwe revelatie of openbaring van God te hebben. De katholieke kerk deed het in de middeleeuwen. Hè? Zij en enkel en alleen de priesters konden het woord van God interpreteren. Wel, dat is nu niet meer nodig. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Zijn er nog vragen? Ja, Marianne.